Goedemorgen, lieve mensen hier in de zaal en mensen thuis die kijken. Op aarde is er afgelopen week weer meer gesloten. Maar wat weerhoud je van morgen, opdat jouw hemel verder open gaat? Opdat de hemel van de gemeente verder open komt en dat de advent, de vierde adventszondag, dat de komst van Jezus in jou en in mij, in de gemeente, verder openbaar komt. Vind je dat niet een prachtig vooruitzicht? Dat is toch geweldig? En dan kun je misschien nog wel een klein beetje coronamoe zijn, maar als je dit voor ogen houdt, nou, dan gaat het wel. Dan kom je er wel doorheen. Daar ben ik van overtuigd. En vanmorgen heb ik een verhaal voor jullie. Een verhaal van Jezus. En de oplettende luisteraar, die zal tot de conclusie komen dat het verhaal al een keer eerder dit jaar verteld is. Is dat erg? Vroeg ik me af. Nee, het is niet zo erg. En ik dacht, misschien heeft de Heer er zelfs wel een bedoeling mee, omdat het zo'n belangrijk verhaal is. En we zullen eens kijken welk verhaal het is. Ik begin met een plaatje. Dat zie je wel, hè? Dat zie je wel. Vind je dit niet mooi, die barmhartige Samaritaan met dat blauwe gewaad, zo'n lang gewaad, die helpt een gewonde man die door rovers in elkaar is geslagen. En dan zie je daar in de verte, ik denk dat die persoon met die staf en dat witte kleed, dat is denk ik de leviet. En dan zie je nog iets verder weg, zie je denk ik op een rijdier in ieder geval, de priester, ook met een prachtig gewaad. Ik vind het een mooie tekening. En we gaan vanmorgen ons verdiepen in dit verhaal wat Jezus heeft verteld. Een gelijkenis zou je het kunnen noemen. Maar voordat ik ga vertellen daarover en we er ons in gaan verdiepen, lees ik het jullie voor. En het staat in Lucas hoofdstuk 10 vanaf vers 25. Dat ga ik jullie voorlezen. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hem is dus Jezus. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Mooie vraag. Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en je zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Tot zover. Jezus, hij sprak vaak in gelijkenissen. Jezus probeert dan aan zijn toehoorders iets duidelijk te maken van de geestelijke wereld aan de hand van iets uit het zichtbare. Dat kunnen de mensen vaak goed begrijpen, dat kunnen ze zien, een beetje doorgronden. Maar het zien van het hemelse, het onzichtbare, dat vind ik zelf ook, dat is lastiger. Het is er, maar je kunt het met je natuurlijke ogen niet zien. En Jezus probeert dan door middel van zo'n voorbeeld, zo'n verhaal, zo'n gelijkenis, te laten zien hoe het in de geestelijke wereld zit. Dat is mooi, dat Jezus dat ons duidelijk wil maken. En ik vraag ook vaak aan Jezus, in de stille tijd bijvoorbeeld: Heer, open mijn ogen en open mijn oren verder om te zien en te horen wat er bij u, wat er bij God aan de orde is in de geestelijke wereld. Opdat ik verder kan groeien in Gods koninkrijk. Heer, waarom voel ik me nu zo rot? Dat is een voorbeeld daarvan. Passief of eenzaam. Geef mij zicht in de hemel, opdat ik de vijand zie die hiervoor verantwoordelijk is. En waar ik dus een beetje, of misschien wel een beetje veel, in mee ben gegaan. Heer, leer mij onderscheiden. Leer mij zien. Leer mij oog te krijgen verder voor uw heerlijkheid. Dat ik verder zicht krijg op de heerlijke toekomst van de gemeente. Groots is dat perspectief. Het is geweldig. Daar mag ik me op richten. Wat er ook op aarde aan de hand is, wat ook mijn situatie is, dit gaat er ver en verre bovenuit. Weet dat wel. Heer, open vanmorgen ook onze hemels verder. Voor de kijkers thuis en voor ons als gemeente hier in de zaal. Laat dit verhaal, deze gelijkenis, tot ons hart spreken. En weet dan, zo'n verhaal, zo'n gelijkenis, dat is als een spiegel. Jij kijkt erin en je kunt zien hoe jij bezig bent. Maar het is ook als een venster. Jij kijkt erdoor en je ziet hoe God en Jezus het bedoelen. Is dat niet mooi? Kijk met me mee vanmorgen. Kijk in je hart en kijk wat God en Jezus voor ogen hebben. Wat kunnen we dan leren vanmorgen? Nou, dat gaan we zien. En als ik goed geteld heb, in dat verhaal wat Jezus vertelt aan de wetgeleerden, dan komen er 5 personen voor in het verhaal. En dat zijn dan, in volgorde waarin ze voorkomen, nou, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval, het zijn 5 mensen. Er is een priester, er is een leviet, je hebt de man die in handen van rovers is gevallen en die half dood is. Je hebt de barmhartige Samaritaan en je hebt nog de waard. De herbergier staat er in de oudere vertalingen. En dan is de herberg, heet in de nieuwe vertaling, het logement. Nou, het zal daar zo heten, hè, de herberg. prachtig. Maar het gaat ons om het verhaal, niet om de benamingen. Goed, er zijn dus vijf mensen in dit verhaal. En dan heb je natuurlijk verder nog Jezus en de wetgeleerden. Want die zijn in gesprek met elkaar. Die wetgeleerde is gekomen om Jezus te verzoeken. En aan de hand van wat hij zegt, gaat Jezus dit verhaal vertellen. Nou, en toen dacht ik eigenlijk van, ja, ik vind het mooi dat Jezus die wetgeleerde niet afwijst. Want hij heeft wel door hoor wat zijn bedoeling is, daar ben ik van overtuigd. En hij geeft hem zelfs twee keer, tot twee keer toe, een advies mee. Nou, dat vind ik prachtig van Jezus. En toen dacht ik van, met wie van deze vijf mensen, nou ja, wil ik me nou eigenlijk het liefst identificeren? Nou, dat was niet zo moeilijk. Ik dacht, natuurlijk, met de barmhartige Samaritaan. Wat een mooi mens. Wat een barmhartigheid betoont hij. Wat een voorbeeld. Zo wil ik ook wel zijn. Tuurlijk. Maar daarna, dacht ik, ben ik eigenlijk ook niet een mens die in handen van rovers is gevallen? Heb ik daar nog een beetje last van? Of ben ik al helemaal bevrijd en al helemaal genezen? En verder dacht ik ook nog, ja, die priester en die leviet, doe ik soms niet een beetje zoals zij? Dat ik ook ergens met een grote boog omheen ga? Of gedraag ik mij wel eens als die wetgeleerde? Ik weet het allemaal hartstikke goed. Maar als het op daden aankomt, dan laat ik het afweten. Nou, wat lijkt mij nou goed? Als je zo'n verhaal leest, als je zo'n gelijkenis hoort, dat je je erin verdiept en gelooft dat Jezus ons vanmorgen aan de hand van dit verhaal, deze gelijkenis, iets diep van binnen wil leren. En we gaan ons dan ook achtereenvolgens inleven, dat kunnen we allemaal heel goed, daar ben ik van overtuigd, inleven in de priester en de leviet, dat doen we tegelijk, want die doen ook hetzelfde in het verhaal, dus dat is makkelijk. We gaan ons inleven daarna in de barmhartige Samaritaan en dan in de handen van rovers gevallenen en als laatste de wetgeleerde. De waard die sla ik even over de herbergier, omdat daar niet zoveel over geschreven is en daar kun je ook zelf verder gedachten over ontwikkelen. Dat heb ik ook wel gedaan. Dat is wel mooi hoor, als je daar verder over nadenkt. Maar eerst de priester en de leviet. Ik zei al, we leven ons tegelijk in de priester en de leviet in. Priesters en levieten, het laatste spreekt voor zich, die zijn beide afkomstig uit de stam Levi. Ze zijn in de tijd van Mozes in de woestijn door God gekozen om hem te dienen in de tabernakel. En later, toen de tempel kwam, ging dat zo verder. De levieten, die werkten als hulp van de priesters. De priesters, die kwamen natuurlijk ook uit de stam van Levi, maar dan uit een speciaal geslacht. En dat was het geslacht van Aaron. Dat weten jullie nog wel, de broer van Mozes en van Mirjam. Priesters leidden de offerdienst, verzorgde onderwijs van de wet en spraken recht. Heel belangrijk werk hadden zij dus. En de levieten, die hielpen de priesters daarbij. Bij plechtigheden en bij feesten. Ze zorgden, ook niet onbelangrijk, voor de muziek en voor de zang. En ze stonden de priesters bij in het geven van onderwijs. Mooie, dienende taken. Goed, we gaan ons inleven. Dit was nog een beetje inleidend, dat begrijp je wel. Wat gebeurt er nou in het hart van de priester en van de leviet als ze de gewonde, halfdode man zien liggen. Ongetwijfeld, daar ben ik zeker van, krijgt ze beide gedachten en gevoelens door wat ze zien. Zo werkt het gewoon bij een mens. Zo heeft God dat gemaakt. Maar welke gedachten en welke gevoelens, dat staat er niet. Wat er wel staat, is hun reactie op die gedachten en die gevoelens die volgden op wat ze zagen. En dat is dat ze aan de overkant voorbij gaan. Waarom? Wat waren hun overwegingen? Het staat er niet. Je kunt er naar gissen. Wat een kans laten ze voorbij gaan. Hebben ze misschien net God gediend in de tempel? God liefhebben boven alles, had die wetgeleerde gehoord. En de naaste als jezelf. En die grote kans die hun hier geboden wordt, die laten ze zomaar voorbij gaan. Ja, je kunt heel gauw een oordeel hebben over zulk gedrag. Maar het is beter, lijkt mij, je af te vragen, wat zou ik nou doen in zo'n geval? Ga ik wel eens als de priester en de leviet aan de overkant van de weg voorbij? Mijd ik wel eens iemand die mij niet zo ligt? Ja, ik wil wel hulp verlenen. Ik wil wel barmhartig zijn, maar dan moet het wel gezien worden. Ik moet wel belangrijk gevonden worden. Maar kan ik het ook in het verborgene, dus uit het diepst van mijn hart, vanuit ontferming, vanuit bewogenheid over die ander? Of moet juist die ander zien hoe goed ik wel niet bezig ben? Of ga ik wel eens met een grote boog om moeilijkheden heen? Of ga ik met een grote boog heen om het verdriet van een ander en mijd ik het contact? Het zijn dingen die je gewoon voor jezelf mag afvragen. Maar dan gaan we ons inleven nadat we dat gedaan hebben in de priester en de leviet, in de barmhartige Samaritaan. Nou, inleidend, Joden en Samaritanen hadden niet zoveel met elkaar overweg. Dat zat allemaal niet zo mooi. Ik ga daar niet over uitweiden. Het waren eigenlijk wel broedervolken, maar het schuurde nogal, laat ik het zomaar zeggen. En dan vind ik het zo prachtig van Jezus, dat hij tegen die wetgeleerde, dat hij in dat verhaal komt met een Samaritaan. En notabene, die Samaritaan is nog barmhartig ook. Daar zit al een les in voor die wetgeleerde. En dan, die Samaritaan, ik ga ervan uit, die ziet precies hetzelfde als wat eerder de priester zag en wat even later de leviet zag. En natuurlijk, ook de Samaritaan krijgt gedachten en gevoelens door wat hij ziet. En in tegenstelling tot wat er bij de priester en de leviet er niets over staat, staat er in het verhaal wel iets over de barmhartige Samaritaan. Namelijk, de Samaritaan werd met ontferming bewogen. Wat hij zag, dat deed iets in zijn hart en het wekte innerlijke ontferming op. Een diepe laag in zijn hart wordt geraakt. Met als gevolg dat hij naar de gewonde man toe gaat. Hij gaat over tot actie en hij verbindt de wonden van de man en giet er olie en wijn op. Even een uitstapje uit het verhaal. Zie je het voor je? Voor jezelf? Dit mooie proces. Jij ziet iets. Je neemt iets waar. Je wordt diep geraakt in je hart, met ontferming bewogen en er komt actie. Barmhartigheid wordt betoond, geschiet. Je hebt lief, je wilt helpen, komt tot actie, richt je helemaal op het dienen van de ander. Wat een activiteit. Je gaat nog mee, hè, in het denken. Wat een activiteit. Wat een groots gebeuren. Zie het voor je. De hemel juicht. Engelen springen op. Verheugen zich. Jezus ondersteunt. Is verblijd. God is verheugd. En verleent zijn zegen. Dat is wat Jezus wil bewerken in en door ons heen. Ik vind het prachtig. En wat doet die barmhartige Samaritaan verder? Terug naar het verhaal dus. Hij zet de halfdode man op zijn rijdier en brengt hem naar het logement. Zou het een beeld zijn voor jou, voor mij, dat Gods geest ons verder brengt in de gemeente? Herberg, beeld van de gemeente waar mensen elkaar lief hebben, elkaar helpen en verder genezen. We hebben ons ingeleefd in de priester en de leviet, in de barmhartige Samaritaan, en nu is de in de handen van rovers gevallene aan de beurt. En dan gelijk maar naar onszelf toe. We zijn eigenlijk allemaal in handen van rovers gevallen. Ja, je kunt het in de verleden tijd zien, maar misschien val je nog wel af en toe in handen van rovers. Zijn geslagen en mishandeld door boze geesten. Wat is er geroofd van jou? Ja, dat weet je zelf al. Dat hoef ik niet voor je te vertellen, want ik weet het niet. Ik weet het wel van mezelf. Misschien je onbevangenheid. Geroofd. Je vertrouwen op God. Geroofd. Verschrikkelijk dat het geroofd is. Want God heeft je zo lief. En wil zo graag dat jij hem met heel je hart, met alles wat in je is, lief heeft. Jezelf bewustzijn. Geroofd. Wat erg. Je veerkracht. Geroofd. Je eerste liefde. Geroofd. Ik zet er maar een vraagteken achter, want ik hoop dat het niet zo is. Of zie je jezelf nog steeds als slachtoffer? Lig je eigenlijk nog langs de kant van de weg? En zijn er al talloze barmhartige Samaritanen voorbijgekomen? Nee, voor mij geen hulp. Als je eens wist wat ik allemaal had meegemaakt. Nee toch. Gelukkig, het is niet te laat om op te staan. Om Gods reddende hand vast te pakken. Om op te staan in de kracht van Gods geest. Door te luisteren naar de woorden van hem. Jezus, de barmhartige, heeft ons verlost uit handen van duivel en dood. Ons gekocht en betaald met zijn bloed. Met zijn leven van de duivel voor God. Heb je nog wonden? Ben je nog beschadigd? Laat Jezus je behandelen met zijn wijn en met zijn olie. Ga in gesprek met hem. Luister naar zijn wijze woorden die helend werken. Laat je verder vervullen van Heilige Geest, zodat je verder innerlijk vernieuwd wordt. Je krijgt dan andere, hogere, hemelse gedachten, reine, welluidende, hoger opvoerende gedachten. En daar horen gevoelens bij, gevoelens van blijdschap, in een sfeer van vrede en gerechtigheid. In Gods koninkrijk. Even terug naar het verhaal. ben ik nog als de man aan de kant van de weg? Ja, ik denk het wel. Ik heb nog hulp nodig. Ik heb zo'n liefde nodig. Ik verlang naar diepe, betekenisvolle relaties. Naar vergeving, naar verzoening, naar verdere verandering, naar verdere bevrijding. Naar God en Jezus verder leren kennen. En daarbij heb ik het nodig dat ik geholpen word door een barmhartige Samaritaan. En soms is degene die jou gaat helpen niet degene van wie jij het verwacht. Zoals in dit verhaal de Samaritaan helpt. Iets wat een Jood nooit zou hebben verwacht. We hebben ons ingeleefd in de priester en de leviet. De barmhartige Samaritaan, de in handen van rovers gevallene, en we gaan verder met de wetgeleerde. Een uitlegger en een leraar van de wet. Het is geloof ik niet helemaal hetzelfde als een schriftgeleerde. Met die wet bedoel ik dus de wet van Mozes. Maar een schriftgeleerde had, dacht ik, een iets breder gebied waar hij zich mee bezighoudt. En er staat dat hij Jezus wil verzoeken. Houdt Jezus zich niet genoeg aan de wet? Jezus kreeg immers regelmatig kritiek dat hij zich niet aan de wet hield. Hij vraagt aan Jezus: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat staat er over in de wet? Vraagt Jezus. Natuurlijk, dat weet de wetgeleerde. Het is zijn vakgebied. Natuurlijk weet hij dat. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Het gebod van de naaste liefde. Mooi wat Jezus zegt. U hebt juist geantwoord. Maar hij voegt er wat aan toe. En dat is een kern. Dat mag je diep laten vallen in je hart. Doe dat. Doe dat. Doe dat. En je zult leven. Je zult God leren kennen. Dat is leven ten diepste. Je zult Jezus leren kennen. Dat is het mooiste wat er is. Doe dat en je zult leven. Maar het komt wel heel dichtbij voor die wetgeleerde. Te dichtbij, denk ik. En hij wil zich rechtvaardigen. Maar wie is mijn naaste eigenlijk? Hij slaat maar over wie God is. Dat eerste gebod. Dat wist hij blijkbaar al. Maar hij gaat op dat tweede. Wie is mijn naaste eigenlijk? Dat past waarschijnlijk bij hem. Een beetje theoretisch, wetenschappelijk discussiëren, buiten het hart om. En dan begint Jezus met het verhaal. En aan het eind van het verhaal vraagt Jezus aan de wetgeleerde: wie van deze drie, dus de priester of de leviet of de barmhartige Samaritaan, dunkt u, lijkt jouw wetgeleerde, dat de naaste is geweest van de man die in handen van rovers is gevallen? Nou, hij zegt niet de Samaritaan, dat krijgt hij niet over zijn lippen, maar hij zegt degene die barmhartigheid heeft bewezen. Goed. Wat ik al bijzonder vind, is dat Jezus eigenlijk de vraag omdraait. De wetgeleerde heeft gevraagd: wie is mijn naaste? En Jezus vraagt eigenlijk: voor wie kan ik zijn of haar naaste zijn? Voor ons toegepast dan. Niet een ander is je naaste, je bent zelf de naaste van een ander. De naaste is in dit geval niet de hulpbehoevende. De naaste is dus de barmhartige Samaritaan die barmhartigheid bewijst. En je ziet in dit gesprek tussen Jezus en de wetgeleerden twee keer hetzelfde gebeuren. Twee keer hetzelfde blokje, zeg maar. De wetgeleerde stelt een vraag, Jezus stelt een wedervraag, de wetgeleerde antwoordt en als laatste geeft Jezus een opdracht, een advies. Dat zie je twee keer gebeuren. En ik vind het zo bijzonder dat die wetgeleerde vraagt, wie is mijn naaste? Dat hij niet vraagt, wie is God? Maar wie is mijn naaste? Oké, daar hebben we mee te dealen, want Jezus vertelt dat zo. Veronderstelt die wetgeleerde nou, nota bene, dat je mensen in hokjes kunt indelen? Dat de ene groep misschien wel je naaste is en de andere groep niet je naaste. Bedoelt hij dat nou? Je zou het misschien een beetje een wettische benadering van het gebod van de naastenliefde kunnen noemen. Als ik nou maar weet wie mijn naaste is, dan heb ik die lief en dan heb ik het gebod vervuld. Dat is een beetje wettisch. Maar Jezus maakt de wetgeleerde, jou en mij, iets anders duidelijk. Discussieer er maar niet over wie je naast is. Maar betoon je gewoon een naaste. Heb lief vanuit het geraakt zijn van je hart door wat je ziet. Heb lief zoals God lief heeft. Aan het gebod van de naaste liefde zit geen grens. Zelfs voor je vijand kun je een naaste zijn. Zo ver gaat Jezus. Je kunt niet afbakenen wie je naaste is. Je kunt alleen een naaste zijn. Vind je het niet prachtig? Ik vind het heel bijzonder. En dan hebben we ons ingeleefd. En dan gaan we nog even verder over het begrip barmhartigheid. Ik vond dat ik daar niet helemaal onderuit kan komen met zo'n mooie barmhartige Samaritaan. En barmhartigheid, het eerste is natuurlijk dat God barmhartig is. Dat hoort gewoon bij hem. Dat is gewoon zijn wezen. Hij is de barmhartige. Exodus 34 vers 6 kun je dat lezen. Niet in de NBV, die heeft dat anders vertaald. Maar volgens mij in de NBG kun je dat lezen. Zijn hart klopt voor mensen. Zijn hart is met innerlijke ontferming bewogen over mensen. Ook als ze in nood zijn. En het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid heeft te maken met ons, komt van een woord wat in onze taal baarmoeder heet. Dus Gods liefdevolle aandacht komt van binnenuit. En Jezus zegt eenvoudig tegen jou en tegen mij, wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Lucas 6, vers 36. En er zijn heel veel synoniemen. Liefde, genade, goedertierenheid, bewogenheid, medelijden, ontferming, goedheid. Misschien zijn er nog wel meer. En een eigentijds woord, vind ik ook wel mooi, is compassie. Ik heb compassie met jou. Nou, mooi. Barmhartigheid, het is een levenshouding. En kenmerkend voor barmhartigheid is het volgende drieluik. Dat hebben we in het verhaal gezien. Het drieluik, drie onderdelen van wat er gebeurt, is zien, bewogen worden, dus geraakt worden in je hart, en daarna in beweging komen. In die volgorde. Het begint met zien. Oog hebben voor de ander. Zijn of haar waardigheid zien. Haar uniciteit zien. Moeilijk woord. Maar het uniek zijn van de ander zien. Aandacht hebben voor de ander. En je openstellen. Dat betekent dat je jezelf laat raken. Dat je de ander binnenlaat in je hart. Dat is de tweede stap. En de ander merkt er echt iets van als je tenslotte in beweging komt en deze wellicht vreemde persoon de ander tot je naaste maakt. 3 stappen heb ik geschetst in het tonen van mededogen met mensen. Barmhartige mensen ontfermen zich over hun medemensen, staan hen bij in woord en daad, met hulp en ondersteuning. En toen heb ik me afgevraagd, als Jezus nou zegt, wees barmhartig zoals je Vader barmhartig is, hoe kan ik dan die barmhartigheid verder leren? Ik denk, dat kun je alleen maar verder leren door om te gaan met Jezus. En barmhartigheid leer je in de praktijk van elke dag. Door te oefenen in het leven van alle dag. Door stil te zijn. Door naar Jezus te luisteren. Door vragen te stellen. Door gewoon iets te gaan doen. En in dat barmhartig zijn, dat leren van barmhartigheid, mag je ook leren om niet alleen barmhartig te zijn voor een ander, maar ook barmhartig te zijn voor jezelf. Als er nog eens iets verkeerd is gegaan, wees met ontferming bewogen over jezelf. Wees barmhartig over jezelf. We hebben dus gezien dat barmhartigheid bewijzen een proces is wat uit 3 onderdelen bestaat, een 3-luik. Zien, geraakt worden in je hart en als laatste doen. En als ik vanuit dit 3-luik kijk naar het leren van barmhartigheid, dan begint dat leren van barmhartigheid voor mij met het vragen aan Jezus van, Heer, open mijn ogen verder. Leer mij verder zien wat ik wel en wat ik niet moet doen, waar ik wel en niet op in zal gaan. En verder, als tweede van dat bewogen worden met innerlijke ontferming, Heer, verander mijn hart. Waar mijn hart nog hard is, of oordelend, dat kan zo makkelijk, hè? Had hij maar niet, had zij of hij maar niet, en als hij maar niet dat gedaan had, en je kunt van alles bedenken, maar als je hart oordelend is of waar je hart nog koud is, vraag dan aan de Heer of Hij je wil helpen dat te veranderen. Daar waar nog uitgesleten paadjes liggen, oude gewoonten die niet bij u, Heer Jezus, horen, die niet bij uw koninkrijk horen, laat me ze zien en dan wil ik ze samen met u opruimen. Opdat mijn hart onder uw leiding zacht wordt en mild en warm en makkelijk raakbaar. Zodat ik de beïnvloeding van boze geesten, de gevolgen ervan die nog in mijn hart liggen, die er nog zijn, dat ik die kan overschrijven met uw gedachten en met uw gevoelens. Zodat ik helder de kern van de nood van een ander kan zien en er bewogen over wordt. Het doorgeraakt wordt diep in mijn hart. En dan als laatste het doen. Dat kun je oplossen, denk ik, als dat niet altijd zo goed gaat. Van Heer, help mij. Daar waar ik passief nog ben om actief te worden. Ik wil niets liever dan u volgen. En u ging rond, goeddoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren. En waarom zou ik het dan niet doen? Wat een verhaal. Hebben we ons ingeleefd in 5 personen? Hebben we wat gezien, gehoord over barmhartigheid? En dan sluit ik af met wat Jezus zegt tegen de wetgeleerden. Ga heen. Doe gij evenzo. Dan zeg ik tegen jullie, en ik denk dat ik het namens de Heer zeg. ga heen en doe evenzo. Wees een barmhartig mens. Deel Gods liefde uit. Amen.